In 1 Johannes 2 waren wij, in vers 1, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, opdat uw blijdschap vervuld zij, en opdat gij niet zondigt, heet het hier. En indien niemand gezondigd heeft, staat er, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dat vreemde woord, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Daar hebben we vorige keer het eind van de avond dan toch wat uitgebreider bij stilgestaan en ons eventueel verbaasd over de vertaling. Want ja, het is het normale woord voor de trooster. Zo kennen wij dat. Parakletos, de trooster. Of de andere trooster uit Johannes 14 en uit Johannes 15 en 16. En hier dan in 1 Johannes 2 vers 1, waar dat woord parakletos dan voor de vijfde keer voorkomt. Daar is het ineens vertaald met trooster, omdat de vertalers er waarschijnlijk ook geen raad mee wisten. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een trooster bij de Vader. Maar eerlijk gezegd zou ik niet weten waarom je dat ook niet zo vertalen zou. Misschien heeft het dan toch enige uitleg nodig. Maar dan heb je in ieder geval een consistente, samenhangende vertaling van deze ene term, waarvan ik u gezegd heb dat eigenlijk dat hele begrip, in welke vorm dan ook, maar dat het hele begrip afkomstig is uit het Hebreeuws via de Septuaginta. En het komt van het Hebreeuwse nagam. En nagam, dat wordt of vertaald met troost, of trooster, of wat het maar is, enerzijds. Als de vertalers denken dat het een positief begrip is, en als ze denken dat het een negatief begrip is, blijkt uit de context, dan vertalen ze het met berouw. Berouw hebben, berouwen, enzovoort. Hij berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Staat in Genesis. Ja, je kan, moet je dan zeggen, het troostte de Heer dat hij de mens gemaakt had. Blijkbaar niet uit de context, maar we hebben geen woord dat die beide kanten tegelijkertijd dekt. De echte betekenis is die van verandering. Vervanging eigenlijk. Meestal haal ik het voorbeeld aan, het is een beetje onbenullig voorbeeld misschien, maar ik haal het voorbeeld aan, het is uit de Bijbel, dus mag. Ik haal het voorbeeld aan van Isaac. Zijn moeder was overleden. En toen zei pa, nou wordt het toch wel tijd, jongen, dat je een keer, we hebben trouwens een vrouw al gebrek, dus nou wordt het toch tijd dat je een vrouw krijgt. Weet je wat? Want Isaac deed zelf nooit wat. Was een passieve man in de Bijbel. We lieten het maar een beetje gebeuren. Ja, ja, dat is echt waar. Ja. En lees de geschiedenis maar na. Er is ook niet al te veel over te vermelden dan. Behalve dan dat ja, hij liet het maar gebeuren. Maar goed. En die zei, weet je wat, we zullen de knecht sturen. De butler. In het Engels heet hij zo, de butler. De Eliezer. En die kwam inderdaad terug met een vrouw uit het depot, waar de hele familie gewoonlijk de vrouwen vandaan haalde. Uit de andere tak van de familie, weet u wel. Uit Haran. Maar goed. Dus die, met Rebecca, jawel. En dan staat er dat ze kwam te wonen in de tent van Sarah. De vrouw van Isaac kwam te wonen in de tent van de moeder van Isaac. En dan staat er laconiek, alzo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. En daarmee is het begrip, denk ik, toch aardig geïllustreerd. Het is een verandering. Het wordt geacht een verbetering te zijn, maar het is een verwisseling, een verandering in de omstandigheden van de familie. Nogal dramatisch. die verandering. Dat wil zeggen, dat heeft nogal wat consequenties. Maar daar gaat het nou verder niet over. Gaat mij maar om dat begrip nagaam. Het is namelijk in het Oude Testament reeds, en zeker binnen de Joodse traditie, die weten dat dus, is het de aanduiding van de Messias. En is het woord nagaam, Nahum kennen wij. Of Menachem. Bekende Joodse naam trouwens. Dus hetzelfde, Menachem of Nachem, Nagaam, is een titel voor de Messias. Vandaar dat de Heer Jezus zei, maar ik denk dat ik u die vorige keer gelezen heb, uit Johannes 14, dat de Heer zegt, ik zal u de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Wij zeggen te gemakkelijk, de trooster is de Heilige Geest. Niet dat ik dat tegenspreek, dat is de Heilige Geest. Maar hij wordt geïntroduceerd als een andere trooster. Maar het is gewoon nog steeds Christus. Ook bekend als de geest van Christus. Of Christus die zich verbergt. Die niet fysiek aanwezig is, maar is er wel. Ik zal bij u zijn, ik zal u in u zijn. En zal u tot mij nemen. En wat er maar staat allemaal in datzelfde Johannes 14... een paar keer zelfs, enzovoorts. Maar het is dus gewoon een messiaanse titel. En vandaar dat wij lezen over sterke vertroosting en de God der vertroosting en die termen allemaal in het Nieuwe Testament meer. Ik heb u trouwens gevraagd voor je huiswerk om in 2 Korinthe 1, als je daarmee klaar bent, 2 Korinthe 7, het begrip troost te noteren, hoe het voorkomt. En dan, dat is tot vervelens toe, daar struikel je over. Dan denk ik, had dat nou niet anders gekund? Ja, dat had anders gekund, maar het was nou juist de bedoeling dat dat woord troost daar zijn stempel zou zetten op die tweede Korinthebrief. Want het idee is, en daar worstelt de apostel Paulus mee naar die Korinthiërs toe, het idee is dat alles veranderd is. Wij leven onder het nieuwe verbond. Dat is een verwisseling. Het oude weg, het nieuwe ervoor in de plaats. Dat is nagaam. Degene die wat anders brengt. Dat kun je zelfs in Johannes 14 al erbij lezen. Die zal u een andere trooster zenden. En die zal bij u zijn en zal in u zijn. Nog dichterbij dus. Dan dat de Heer Jezus al was. Enzovoorts. Het gaat over nieuwtestamentische tijd. Kortom, je zou kunnen zeggen dat begrip trooster, parakletos, is de aanduiding van degene die de verandering brengt. Maar waarom noemen we hem dan niet gewoon, nu wij onder elkaar, de middelaar van het nieuwe verbond? Zo binnen het kader van de wet is door Mozes gegeven, dat is het oude verbond. En genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat is Johannes 1. Dat is niet voor niks, hè, die parallel tussen 1 Johannes en Johannes Evangelie. Kortom, als je die term kent, dan is er niks tegen om te vertalen met indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een trooster bij de Vader. Kijk, dat begrip voorspraak, dat is min of meer ontleend aan de etymologie van het Griekse woord parakletos. Letterlijk iemand die erbij geroepen is. Of die erbij roept, want dat kan ook. En dan ben je bij het Latijnse woord. Ad erbij, vocaat. Iemand die zijn stem, zijn voice, vocaal, die zijn stem verheft, spreekt. Dus erbij geroepen, kan het zijn iemand die erbij spreekt. Het idee is eigenlijk die van, wij spreken niet, maar we hebben een advocaat die voert voor ons het woord. En die vertegenwoordigt ons in rechten. Zo wordt het traditioneel ook uitgelegd. En inderdaad, zo is het ook ongeveer met dien verstande dat de advocaat altijd nog maar moet proberen de rechtszaak te winnen. En die moet het woord, een goed woordje voor ons doen, spreken. misschien roepen met kracht, kaleo. Maar hier gaat het om een zaak die allang gewonnen is. En dat is het eventuele bezwaar wat ik heb tegen zo'n vertaling met... We hebben een voorspraak. Zo van, ja, het is fout gegaan, maar laat onze advocaat het maar oplossen. Misschien dat hij het voor elkaar krijgt. En zo is het niet. Het is niet misschien. Het is al geregeld, maar dat stond er ook al een paar versen eerder. Namelijk, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij is nog steeds, lied 150 uit de bundel van Johannes de Heer, hij is nog steeds degene die in onze plaats staat. Niet om daar nou zo'n zeer actieve, strijdende functie te vervullen, maar hij is nou eenmaal degene die ons in rechten vertegenwoordigt en onze zaligheid, ons behoud, onze verlossing, onze vergeving der misdaden ligt vast in wie hij is. En daarmee natuurlijk in hetgeen in het verleden tot stand gebracht is geworden. Dat wil zeggen, daar hoeft eigenlijk ook niet meer voor gesproken te worden. Dat is een zaak die al lang achter de rug is. En zo wordt het ons ook voorgesteld natuurlijk in Romeinen 8... waar we aan het eind van de avond vorige keer ook even waren. Omdat daar staat dat de Geest zelf voor ons bidt. En er staat dat Christus voor ons bidt. En in het vervolg erop in Hebreeën 7... daar staat dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons bid. In alle gevallen met exact hetzelfde woord. Dat verder nauwelijks voorkomt. Daarna nog één keer, twee keer zelfs, in het Nieuwe Testament. Maar nog maar één keer in relatie tot God. Maar die noem ik u niet eens. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij begrijpen dat ook dat woord bidden, in de toepassing van dat begrip, ook anders is dan wat wij gewoonlijk aan ons Nederlandse woord bidden hangen. Ja, wij denken het is een verzoek indienen. En dat valt in dat begrip, dat is waar. Maar in de Bijbel wordt dat begrip bidden gebruikt ter aanduiding van de gehele dienst aan God. Dat heet bidden. Wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt. Ik had bijna gezegd, wij protestanten zijn dat kwijtgeraakt. Maar dat komt omdat ik in gedachten heb dat wij uit de Rooms-Katholieke traditie... Nou, u misschien niet, maar wij kennen uit de Rooms-Katholieke traditie het gegeven dat er mensen waren, wij noemen ze monniken, die de hele dag niks anders deden dan bidden. Dan weet ik niet hoe creatief en intelligent ze waren om... maar er was geen probleem, ze kregen gewoon formuliergebeden, heet dat. Zoals die soms achter in je Bijbel zijn afgedrukt. Ja. Zelfs in protestantse Bijbels, om zo te zeggen. Formuliergebeden. En dat moeten ze dan de hele dag spreken, murmelen. Ik weet het eigenlijk niet precies hoe het gaat. Ik heb daar verder niks mee. Want daarna moet ik u zeggen dat je ook in allerlei wat meer exotische dan wel allochtone godsdiensten, daar kom je datzelfde ook tegen trouwens hoor. Mensen de hele dag bidden. Waarom moet dat? Omdat God niet hoort. Nee, het is een beetje een misverstand. De term bidden wordt namelijk echt ook in de Bijbel gebruikt. Niet in elke plaats waar zo'n term voorkomt. Er zijn trouwens nogal wat verschillende termen die met bidden vertaald worden. Maar het wordt in de Bijbel gebruikt ter aanduiding inderdaad van de totale toewijding aan en dus dienst aan God. Dat moet je weten, want het lost meteen een paar grote problemen op. Die noem ik dan ook altijd, want het lijkt mij de kortste route om dit te vertellen. Er staat, ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen. En de andere is bijvoorbeeld bid zonder ophouden. Ja, om praktische redenen is dat een beetje onmogelijk. Ik moet sneller praten, denk ik, anders dan krijgt u de tijd om na te denken bij welke gelegenheid u dat niet kunt. Maar doe maar. Dat gaat nou eenmaal niet. En opheffen van heilige handen doen we sowieso al niet. Bij het bidden, want we hebben geleerd, we moeten onze handen slap neerleggen, liefst ergens op. En handen vouwen zodat ze echt niks doen, passief. En dat is het tegenovergestelde van opheffen, want dat is juist krachtsinspanning. Dus je krijgt problemen met zo'n tekst. Dan kun je nog zeggen, dat is overdrachtelijk bedoeld. Dan zeg ik, ja precies, maar wat betekent het dan? Nou, dat we ons altijd bewust zijn dat we 24-7, dat is een ander woord voor altijd, maar dat we constant altijd, wij zijn kinderen Gods, wij zijn dienstknechten van God, niet maar enige uren per dag met een zoveel urige werkweek, het is wat we zijn. En dus, wij dienen God, niet we zijn godsdienstig, want dat woord mag je niet gebruiken, dat is weer wat anders in het Nederlands. Maar wij dienen de Heer, dat is het hele verhaal, wij zijn zijn eigendom. En waar we ook zijn. En het opheffen van handen, wordt geacht te begrijpen dat aan de ene kant hebben we de handen zo, we laten ze door de Heer vullen. Ik denk dat eigenlijk de enige echte betekenis is. En als het zo moet, nou ja, dan zal het misschien uitbeelden dat wij de Heer iets aanbieden. Maar, toe maar. Waar het over gaat natuurlijk gewoon, is dat de Heer onze handen vult. Dat kun je in de Bijbel lezen. De priesters staan namelijk in de dienst van God. Zulke mensen heten nou eenmaal priester in het Kohen, in het Hebreeuws van het Oude Testament. En de Heer zegt, ik zal ze de handen vullen. Hou je hand op, zeggen wij dan. Dus het opheffen van de heilige handen, dat lijkt mij toch in de eerste plaats zo. En dat gaat over onze praktische dienst aan hem. Hij geeft ons wat te doen, daarna... Als dat onderwerp verder besproken moet worden, zijn we terecht bij de zogeheten geestelijke gaven. Dat is het. En dat is ook maar niet bij gelegenheid. Dat is een situatie waarin wij leven. En vandaar bid zonder ophouden. Maar het is de term voor het dienen van God. Bovendien, iedereen weet dat. Iemand die godsdienstig is, bidt. Of andersom, iemand die bidt wordt geacht godsdienstig te zijn. Ongeacht nou de precieze betekenis van de termen. Jij bent toch een christen, zei ze tegen mij. Dan moet je toch bidden voor het eten. Ik zeg, nou, ik heb al vertrouwen in de kok. Toen was het gesprek afgelopen. Maar ja, ze willen toch niet een echt gesprek, hè? Toch? Nou ja. Ja, dat is niet om grappen te maken. Bidden voor het eten. Dat heb ik ook niet geleerd namelijk. Wij danken voor het eten. En dan nog is het een symbool, toch? Nee, ja, we zijn dankbaar voor het eten. Maar we zijn dankbaar voor het leven dat de Heer ons geeft. Waarvan het voedsel dat we eten weer de uitdrukking is. Je moet wel een beetje gevoel hebben voor symboliek. Hoe het is.
Je mag dat even ook zegenen.
Daarmee. De Paulus zegt, er is niks onrein in zichzelf. We nemen het met dankzegging. En ook al heeft de duivel het aangereikt, we danken de Heer ervoor. Al was het maar om de duivel te pesten. Maar goed, dat is wat kort door de bocht. Maar toch, die dingen staan wel degelijk zo in de Bijbel. Hè? Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niks ondervragen. Maar het is toch aan de afgrond nog over... Wij danken aan God voor. Wie zou er ons veroordelen? En het is dan nog mede omdat... Want dat lees je dan in het Nieuwe Testament, maar het is mede... Omdat de heidenen gewoon waren eerst de afgoden te danken. Ze zetten het eerst de afgoden voor. En daarna danken ze de afgoden voor het voedsel en nemen het weer terug en eten het zelf op. En als u dat bespottelijk vindt, moet ik u zeggen, nou, de priesters in het Oude Testament worden geacht te eten van het altaar. De term staat in Hebreeën 13. Verder weet ik niet waar de term voorkomt, maar ze eten van het altaar en dat betekent dat zij leven van wat door het volk als zodanig aan de Heer gegeven wordt. Of als je het korter zegt, het altaar als uitdrukking voor de dienst aan God. Hebt gij u al op het altaar gelegd? Ik weet niet of u dat lied kent. Staat in Glorieklokken. Dat wil zeggen, dient u de Heer? Enzovoorts. U krijgt er wat van terug, u leeft ervan. Van uw dienst aan de Heer. Dus wij als priesters, wij eten van het altaar. Dat is het idee. Kortom, het was voor de Heer bestemd, maar de Heer geeft het ons. En daarom danken wij God in alles. En de gelegenheid die we te baat nemen, is de gelegenheid die de heidenen te baat namen om te danken voor wat ze van de afgoden kregen. Zogenaamd. Zo zit dat. En als je een gewoonte des afgods hebt tot nog toe en je wil eraf, dan vervang je dat door wat anders. En het wordt het christendom tot vandaag kwalijk genomen. Dan zeggen ze, ja, maar die christelijke feesten zijn eigenlijk gewoon heidense feesten. Dan had het weer niet gemogen, maar het is een goede manier. Om een berg die altijd gewijd was aan de een of andere afgod, zal ik maar zeggen, om die voortaan te noemen naar Sint Michael. Dus het gestel heet naar Sint Michiel. Althans in Brabant. En de mount heet St. Michael's Mount. Of Mont Saint-Michel, voor zover het de Fransen betreft. En toen maar weer. Natuurlijk, want Michael kennen we uit de Bijbel als degene die de duivel nederwerpt. Overwint en nederwerpt. Toch? Dus dat doe je dan zo. Het is een goede methode. Ik ken mensen die zijn gewend hun zonden te overdenken. Ze moeten wel, want die beleiden ze elke dag aan de Heer. Het is niet zo'n prettige gewoonte. Daar hebben we het al over gehad. Dus met enige vrijmoedigheid begin ik er nou over. Maar mijn advies is altijd, als je er echt af wil, om het om te draaien en in plaats van je zonden op te sommen en ze te beleiden om de Heer te danken, dat wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn genade. Waarmee je overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid. Toch? Dat is Efeze 1. En nou zijn we weer terug in Johannes, in 1 Johannes 2, vers 1. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een iemand die ons in rechten vertegenwoordigt. En daarmee is de term Parakletos uit het Grieks, toch een beetje, en de term advocaat ook trouwens in het Latijn, is toch een beetje een zwakke term. Voorspraak ook. Het punt is gewoon, wij worden geacht leden te zijn van het lichaam van Christus. Oké, leden van zijn volk, schapen van zijn kudde, schapen zijn er weide, hoe dat heet nog, leden van zijn lichaam. En voor zover er communicatie is tussen God en ons, loopt die communicatie tussen God en Christus. Die ons vertegenwoordigt, die in onze plaats staat. Die de middelaar is tussen God en de mens in het algemeen, maar in het bijzonder die de middelaar is van het nieuwe verbond, die het hoofd is van zijn lichaam, dat is de gemeente, enzovoorts. Dus kort en bondig gezegd, zo heb ik hem ook geleerd trouwens van jongs af aan, hoor. God, als God ons ziet, ziet God Christus. En voor wat betreft onze positie, wij zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Er staat zwart en wit zo in de Bijbel, daarom citeer ik het zo. Enzovoorts. Of gewoon iets algemener. God heeft ons gezegend met elke. In de vertaling is het altijd weggewerkt. Men vindt het te groot. Ook in de Statenvertaling. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Heb je dat? Een latere vertaling zegt met allerlei geestelijke zegeningen. En dan weet je nog niet waarmee je gezegend bent. Dus toch moet je daar naar mezelf uit zien te vogelen. Nee, met elke geestelijke zegening in Christus. Wij zijn één plant met hem geworden. Dat is een wat overdreven vertaling. Dat komt ook voor. We zijn namelijk met hem samengegroeid. Dat is wat er letterlijk staat. De vertaling is zo gek nog niet hoor. We zijn één plant met hem geworden. Romeinen 6. In de gelijkmaking zijn doods. Zijn begrafenis. Zijn opstanding. En logischerwijze zijn hemelvaart. Dat is het vervolg erop, namelijk in Efeze 1. Nou ja, en 2. Dat wil zeggen, God heeft ons mede met Christus levend gemaakt en mede gezet in de hemel. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Namelijk niet gebaseerd op wie wij zijn of waren, maar op het verzoeningswerk dat tot stand gebracht is in Christus. God ziet ons in Christus. En gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van elke overheid en macht. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vandaar dat voorspraak toch een wat slappe interpretatie is na twee vertalingen. Want het punt is natuurlijk, het woord komt uit het Oude Testament, nagam. Dan heeft het Grieks er geen woord voor, die hebben toen bedacht parakletos. En van parakletos moeten wij weer naar het Nederlands. En ooit heeft iemand bedacht dat trooster dan toch wel aardig was, omdat trooster ook de vertaling is in het Oude Testament bij gelegenheid van nagaam. Dus dat is wel aardig, maar hier hebben ze het laten afweten. Ik weet niet waarom. Ik moet er trouwens bij zeggen dat het hele begrip troosten dan toch in hoge mate een term is bij Johannes. Dat wil zeggen hier in de eerste Johannesbrief en voor de rest in het Johannesevangelie. Dat geldt trouwens ook voor de, nu ik het toch zeg, kan ik meteen zeggen dat het ook geldt voor de gehele wereld. In het volgende vers, aan het eind van vers 2. Want de term gehele wereld vind je eigenlijk ook specifiek bij Johannes. Dat wil zeggen, in het Nieuwe Testament dan. En ook in het boek Openbaring. In het Oude Testament vind je de term ook, maar vreemd genoeg, daar vind je het alleen in de ballingschap. Daar vind je het in het boek Esther en in Daniel. Maar goed, dat doet er nou verder niet zoveel toe. Maar voorspraak, wij hebben een trooster, nagaam, bij de Vader. Iemand die ons vertegenwoordigt, waarbij de uitslag van zijn werk of zijn positie of de situatie als zodanig niet twijfelachtig is, zoals het woord voorspraak suggereert, want het lijkt net alsof elke keer als wij zondigen, de Heer dan een pleidooi moet gaan houden. Steeds opnieuw en steeds opnieuw. Voor de rechter. In de hoop dat de rechter het accepteert. Maar zo ligt het dus niet. Het is een zekerheid. Hij is de garantie, hij is het onderpand enzovoort van wat wij hebben en wat wij zijn enzovoorts. Ik hoop dat dat u bijblijft. Wij hebben een nagaam. We hebben een trooster. Wij hebben een middelaar. Iemand die ons vertegenwoordigt, daarmee is de zaak geregeld, want het zit helemaal in orde. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. U begrijpt dat meteen het begrip kind en of eventueel zoon geïntroduceerd wordt, voor zover het al niet gebeurd was. Nou ja, het was gebeurd, want er staat mijn kinderkens. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En het lijkt mij toch voor de hand te liggen, mede vanwege de andere schriftplaatsen waar deze terminologie gebruikt wordt, dat hier erop gewezen wordt dat wij kinderen van God zijn en daarmee geroepen zonen. Tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dit komt helemaal goed. Hebben u dat? Gaat om de garantie. Dat staat er dan ook eigenlijk in het volgende vers. Alleen ja, ik zal het al wel eerder gezegd hebben. Johannes maakt van die sprongen. Maakt nooit van die vloeiende zinnen. Het zijn korte. Het is mitrailleurwerk. Het is een korte statements. En het verband daartussen wordt niet gegeven met subtiele voorzetsels en voegwoorden en wat het maar is. Het gaat een beetje grof. Maar indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. Let op, de rechtvaardige, degene die wiens rechtvaardigheid wij ook delen. Teruggrijpend bovendien op vers 9 hiervoor, van hoofdstuk 1. Hij is getrouw en rechtvaardig. En toen heb ik het ook uitgelegd natuurlijk. Het ligt allemaal al vast. En hij is verzoening. Eerst heet hij dus, hij is een voorspraak. En in vers 2, hij is verzoening voor onze zonde. Makkelijker zou het geweest zijn, wij hebben een vertroosting bij de Vader en hij is ook verzoening. Nou druk ik het één kant op, want ja, dat moet er zijn, wij hebben een vertroosting, troost bij de Vader, maar een trooster bij de Vader en hij is een verzoener, dat zou dan ook nog kunnen. We hebben een verzoening voor onze zonde. Maar het punt is dat begrippen als verzoening en vertroosting, dat synonieme begrippen zijn. Reeds in het Oude Testament met zijn aanduidingen van de hoedanigheden van het Nieuwe Verbond eigenlijk. Dat wil zeggen, verzoening, vertroosting, dat is precies waaraan wij deel hebben gekregen in Christus. Zaligheid had ook gekund. Het zijn in zichzelf misschien woorden met een andere betekenis, maar dan toch zeker overlappend. En hier ook worden die woorden afwisselend gebruikt en door elkaar. Het gaat over precies hetzelfde. De Heer Jezus wordt beschouwd als de vertroosting Israëls. Troost, troost mijn volk. Maar hij heet ook uw zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Alsof het een ding is. Enzovoort. Maar hij is ook de trooster en dus vertroosting. En zo er enige vertroosting is, is die in Christus. Dit was 2 Korinthe 1 dan. Enzovoort. En hier krijg je het begrip verzoening. Maar ook het begrip verzoening in vers 2. Dat is een vertaalkwestie. Het is wat lastig. We hebben in het Nieuwe Testament 2 verschillende termen. Die vertaald worden, 2 Griekse termen die vertaald worden met verzoening. Maar deze is het equivalent van het woord verzoening uit het Oude Testament dat wij kennen in verband met het priesterlijke werk, hoge priesterlijke werk, op grote verzoendag, op Yom Kippur. Want zo wordt het genoemd, Yom is dag. En Kippur, dat is verzoening. Het is een beetje een vreemde uitspraak, want het basiswoord, de wortel is kafar. Dat schrijf ik precies hetzelfde hoor. Het zijn dezelfde 3 letters. Kafar of Kippur, want de F en de P zijn dezelfde letter. De ene is de ene keer zacht uitgesproken, de andere keer hard. U kent het. Hoe schrijf je Philips? Hangt er van welke Philips je hebt. Is het met een F of met PH? En P is dan de harde en de H erachter wil zeggen, je moet hem niet zo hard uitspreken. Nee, daar hebben wij de F voor. Heb je dat nog? En de P schrijven we zo dicht, met die bocht dicht. En de F schrijven we zo, maar dan houden we die bocht open. Zit er nog zo'n klein streepje, zo'n rudimentair aanhangsel, hangt er dan bij enzovoort. Het is gewoon hetzelfde, Kippur, kafar. En kafar, dat weet iedereen, vertaal je niet echt met verzoening, hoewel het kan en het gebeurt ook. Maar kafar vertaal je met bedekking. En de grap wordt het dus, als je in het Oude Testament tegenkomt, de Ark des Verbonds, Ja, maar dan noemen we de deksel erop, noemen wij verzoendeksel. En de aardigheid ervan, want ik vind het leuk, de aardigheid ervan is dat het dus dat woord gewoon twee keer vertaald is. Deksel, het is vertaald met deksel. Kaporet. Het is vertaald met kapar. Kafar. Het is vertaald met deksel. Maar de vertalers weten dat het niet helemaal dekt, begrip, zou ik maar zeggen. Het is het deksel, maar ze hebben ook gezegd, ja, maar het is verzoening, want het heet verzoendag en hij doet verzoening. En je kan, of moet je dan zeggen, het is bedekdag en hij doet bedekking. En dan denk ik, nou, waarom niet eigenlijk? Je bent er vanzelf aan. Ja. Ja, bedekking. Verzoening. Ja, bedekking. Verzoening wil inderdaad zeggen zand erover. Of iets anders erover, wat er maar over gaat. Maar het is bedekken en dan is het weg. Ik zeg het benadrukken omdat er theorieën ontwikkeld zijn geworden. Zoiets als, ja, in het Oude Testament worden zonden bedekt. Maar onder het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, worden ze weggenomen. Ja, wat betekent dan dat ze bedekt worden? Niks dus. Het is hetzelfde. Het is domweg hetzelfde.
Maar bedekt weer opgraven.
Nee, het kan niet weer opgegraven worden, het wordt definitief bedekt. Dat is wat je doet. Dat doe je met alles wat verrot en versleten is, je begraaft het. Vandaar dat wij in Nederland zitten met hier en daar kunstmatige bergen. En je weet wat eronder ligt. Maar daar, dus afval. Ja. Toen maar. Als het zo doorgaat, dan kunnen de dijken om de Flevopolder over het poosje weer weg. Maar goed, zoiets. Het wordt bedekt, het wordt begraven, hoe dan ook. Het verdwijnt weer terug in de aarde. Alles komt eruit trouwens. Alles. Alles is fossiel. Jawel, alles is keramiek. Alles is... Hij komt uit de aarde en keert tot de aarde weer. Dus ja, doe maar, onthoud dat. Maar bedekken, dat wil zeggen begraven. Wel gelukzalig de man, wiens... Oh ja? Maar goed, gaan we even opzoeken. Ik zoek hem even op in de Romeinen, toch, stond hij. Dan wordt hij... aangehaald. Ik moet even zoeken waar het precies stond. In Romeinen 4. Vanaf vers 6 van Romeinen 4. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. En dat zijn uiteraard niet twee dingen, dat is één en hetzelfde. Volgens het voorgaande vers, volgens vers 6, maar staat met twee van die zinnetjes inderdaad in Psalm 32. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Precies. En als ze bedekt zijn, zijn ze vergeven. Als ze vergeven zijn, zijn ze bedekt. En vergeven is ook al zo'n lastig woord. Want het is net alsof ze dan weggegeven zijn. Maar het idee is, ze zijn weggedaan. Vergeven. Waarheen dan ook. Het is verdwenen. En de uitspraak van David in de psalm, dat is in oud-testamentische tijd dus, wordt door Paulus hier in Romeinen 4 wel degelijk op onze tijd van toepassing gebracht. Hij zegt, het is niks nieuws, het is altijd zo geweest dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid zonder werken. Het is uit genade alleen. Zonder werken, dat is een halve bladzijde eerder in Romeinen 3 uitgebreid aan de orde. En het wordt hier samengevat, want de vraag is daarna, hoe was het dan met Abraham, onze vader? Dat wil zeggen, dat was toch die uitverkoren man, aartsvader enzovoorts. En dan staat er, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is hier vers 3. En Paulus is die man die altijd minstens 2 schriftplaatsen aanhaalt. Niet altijd, maar dat is wel zijn wel gebruikelijk. Dus je haalt meteen David er ook bij. En in dit geval Psalm 32. Maar hoe dat ook zij, bedekking, kafar, dat Hebreeuwse begrip van grote verzoendag, dat zonden van het volk verzoend worden, dat is vertaald geworden in de Septuagint met dit woord. Dat wil zeggen, hier heet het verzoening. Dat is het zelfstandig namelijk voor een ding, dan is het hilasmos. En als het verzoening doen is, of gewoon verzoenen, een werkwoord, dan is het hilaskomai. En dan kan het ook nog een concreet voorwerp zijn. Namelijk wat wij 2 keer vertalen en we noemen het het verzoendeksel. Dan heet het hilasterion. Maar het is allemaal dat hilas en wat er dan verder volgt. Hilasterion. Hilasterion kennen wij in Hebreeën 9 vers 5. Je kan hem niet missen, want daar wordt de tabernakel beschreven. Dat is altijd handig, want het Bijbels Museum wordt opgegeven, heb ik begrepen. En ik vraag me al jaren af, maar wat doen ze dan met die spullen? Er stond zelfs in mijn krant, stond er zelfs bij dat het Bijbels Museum ooit was opgericht, ontstaan was rondom de verzameling van dominee Leendert Schouten. Inderdaad, de beroemde dominee die het beste werk ooit, mijn zin is, geschreven heeft over de tabernakel. Niet zozeer wat de toepassing betreft, maar wel wat de bouw en alles betreft. Heel goed bestudeerd enzovoorts. En, maar die liet bouwen een maquette van de tabernakel, tamelijk groot, met allemaal origineel spul, met echt zilver en met echt goud en met echt zand uit de woestijn. En met echt, ja, eerlijk waar. En met water uit de woestijn daar en wat het maar was, of uit de Jordaan, waar ze het maar vandaan haalden allemaal, enzovoort. Maar ik ben een paar keer daar geweest in de loop van mijn leven. Dat wil zeggen, dat is toch al wel wat lang terug. Maar ik geloof dat ik maar 1 keer dat ding gezien heb, dat hij opgesteld stond. En toen was ik nog heel jong, dus ik weet er nauwelijks meer wat van. Maar de bekende platen van de tabernakel, de klassieke schoolplaten van de tabernakel, zijn allemaal van hem. Ze komen allemaal uit zijn boek. En het zijn afbeeldingen van zijn maquette. Maar ja, het Bijbels Museum, de laatste keer dat ik iets las over een tentoonstelling van het Bijbels Museum, dan kon je dan aan de Herengracht in Amsterdam, Herengracht toch? Ja. Ik zeg het spontaan. Kon je dan gaan bekijken op zolder. Laatste keer. En dat ging dan over de Bijbel en de Koran en nog zo wat. Dus ja, dan. Ja. En ik vraag me altijd af, waar hebben ze die spullen? Want ik weet, hoe ik het weet, weet ik niet. Maar ik weet dat ze nog een paar van die dingen hebben. Van die maquettes van de tabernakel. En ja, niet dat wij ze nodig hebben, maar toch. Ik denk altijd, het is in verkeerde handen terechtgekomen. Het zou beter gebruikt moeten worden. Er zou een permanente opstelling van moeten zijn van zo'n ding. Waarom niet? Toch? Er zijn vast wel mensen die willen helpen dat te faciliteren. Of niet dan? Ideaal om er bijbelstudies bij te geven. Ik heb ze meegemaakt. Niet bij dat model, maar bij andere schaalmodellen. En we hebben zelfs een jaar met onze tent rondgetrokken. Met toch een tamelijk groot, een paar meter, groot model van de tabernakel. Lang niet zo mooi als die van Schouten. Maar toen wel. Maar je zou het kunnen gaan bekijken. Maar we vinden de beschrijving in een korte beschrijving, samenvattende beschrijving in Hebreeën 9, waar Paulus zegt, ja, we gaan er nou van stuk tot stuk niet over spreken. Dat troost me altijd, want ik ga dat nou ook niet doen. Maar hij noemt het op, het heilige en het heilige der heiligen, met de tafel, de toonbroden en de gouden kandelaar en de gouden wierookvat en de... En dan weet je wat er staat. De staart des verbonds met daarop, en je weet wat het is. Kan niet schelen wat er in het Grieks staat. Maar er staat hilasterion. Dat woord. Het verzoendeksel. En die is aardig omdat wij... Heb je Romeinen nog voor u liggen? Van Romeinen 4, waar we net waren? Halve bladzijde terug. Romeinen 3. Waar staat... God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, staat er. In de Statenvertaling. In vers 25, dank je broeder. Jezus, Christus Jezus, welke, nou dat heet zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Maar er staat verzoendeksel. Hilasterion. Heb u dat? Het is wel degelijk de verwijzing naar de oudtestamentische inzetting van de grote verzoendag. Kortom, het is hetzelfde woord als in Hebreeën 9 vers 5. Hilasterion. Verder komt het niet voor. Want verzoening is hilasmos. En dat vindt u, dat woord, voor het abstracte begrip verzoening, vindt u alleen hier in 1 Johannes 2 vers 2. Maar ook in 1 Johannes 4, wat zijn omslaan. 1 Johannes 4 vers, moet ik even wat zoeken, vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. Dat is dus in essentie de herhaling van 1 Johannes 2 vers 2. Hij is verzoening voor onze zonden. Dus als je de zin kort maakt, dan is het volstrekt dezelfde zin. Hij is verzoening voor onze zonden. En hoe dan ook, het is het begrip bedekking uit het Oude Testament. En dat betekent, die zonden zijn weggedaan. Er is een ander woord, want dat wil ik u dan toch niet onthouden, al heb ik daar niet alle gegevens van bij de hand. Er is een ander woord dat vertaald wordt met verzoenen in andere schriftplaatsen. Dat is katalasso. Of zelfs met nog een voorzetsel ervoor, want kata was al een voorzetsel. Lasso, weet u, lasso. En dan kata lasso en dan apo kata lasso. Want Grieken kunnen er wat van, hoor, met voorzetsels ervoor. Om zo'n woord wat meer gewicht te geven, is dat. Dat is het enige wat ermee gebeurt dan. Maar dat is het woord dat inderdaad gaat over een relatie. Eigenlijk is het synoniem met leven. Leven is immers verbinding, zoals doodscheiding is. En lasso, u weet wel wat een lasso is? Ja, er hoort een hoed bij, maar doe maar. Maar dat maakt toch verbinding, een lasso? Dat bedoel ik. Katalasso, apakatalasso, dat is wat wij onder verzoening verstaan. Je hebt minstens twee partijen. En ze voeren 100 jaar oorlog, zal ik maar zeggen. En dan verzoenen ze zich met elkaar. Bij de Vrede van Atrecht. En er zal wel een huwelijk bij geweest zijn, want zo doen ze dat er altijd. Dan worden er wat vrouwtjes weggegeven, prinsessen, cadeau gedaan. Nee, niet bij de boter, bij hem al. Bij de vis. Maar, toe maar. Maar zoiets, maar dat is partijen bij elkaar brengen. Dat begrip bestaat ook. Wij zijn, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is dus een relatief begrip. Je kan niet één partij hebben die verzoend wordt. Dan is er nog een andere partij. En dus was het 2 Korinthe 5, de laatste verse. Laat u met God verzoenen. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is, gaat niet over bedekking van zonde, maar dat gaat over partijen bij elkaar brengen. Dat is dat katalasso. En dit woord wat hier gebruikt wordt voor verzoening, heeft die betekenis niet. Het hangt, natuurlijk hangt het bij elkaar. Het zit naast elkaar. Het zijn begrippen die met elkaar verband houden. Als onze zonden niet weggedaan zijn en bedekt zijn, kunnen wij niet in gemeenschap met God gebracht worden. Onze zonden moeten bedekt worden. Dat is één. En daarna kunnen wij met God verzoend raken. Want, enzovoorts. Het een heeft eigenlijk van doen met de kruisiging van de Heer Jezus. De dood van het oude. Bedenking zand erover. Excuus voor de dubbele betekenis. Maar dus, ik zeg het niet voor niks zo. Toch? Zand erover. Weg ermee. En dan is de weg vrij tot een nieuwe relatie. En dat heet verzoening in de zin van katalasso. Dat zijn dingen die je toch, als je de Bijbel bestudeert, zou je die dingen toch een keer moeten leren. Er zijn nog eenmaal van die dingen die moet iemand je een keer vertellen. Maar dan is het ook duidelijk, denk ik. En dat betekent dus, als hier staat, hij is verzoening, dan moet je niet vragen, met wie dan? Want het is niet aan de orde. Hij is verzoening voor onze zonde. Dan weet je wat het is. Het is bedekking van de zonde. Dat wil zeggen, het oude is weggedaan. En tot nog toe gaat het in hoge mate daarover. Hier in 1 Johannes 1. Dat het oude is weggedaan. Want dat is het hele punt. Hè? Wat de mens hindert in zijn relatie tot God. Oké, in zijn geestelijk leven. Dat is dat hij een... Er komt weer een cliché. Dat hij een rugzakje meedraagt. Nou, een rugzakje. Ik heb het gezien op de foto, op de tekening van John Bunyan. Oh ja. Met die grote rugzak op zijn nek. Weet je wat, de zondaar. Enzovoorts. Blijf het een beetje komische uiteenzetting vinden. En ook niet zo heel erg bijbelvast, eerlijk gezegd. Maar toch, het spreekt wel tot de verbeelding. En inderdaad, het is wel degelijk zo dat door de dood van de Heer Jezus de schuld, voor zover het een last is, de last van de schuld, is weggedaan. Alleen het probleem is, en dat weet elke psychiater en pastor, dat mensen het probleem daar niet mee hebben. Ze hebben het probleem met hun eigen schuldbesef. En met de werking van wat dan gemakshalve het geweten genoemd wordt. Terecht of ten onrechte doet er nou niet toe. Het gaat erom dat men met die dingen rondloopt. Zo van, ja, dat... enzovoorts. En dat vereist een andere denkwijze. Zullen ze je vertellen. En ik ben geneigd te zeggen, ja, dat is wel waar. Maar ik ben van mening, het vereist betere kennis. Want hoe het met de wereld zit en met een niet wedergeboren mens. Ja, sorry, daar heb ik niks aan heb ik geen boodschap aan. Ik heb maar één boodschap. Kom tot uw heiland toe, langer niet. En daarna spreken we elkaar weer. Zie je? En voor gelovigen geldt, wij moeten kennis hebben van het woord van God. Dan hoeven we niet zo te tobben met al dat gedoe van, ik heb het vandaag weer verkeerd gedaan, het is weer helemaal fout. En ik had zulke goede plannen, maar ja, het zat niet mee. En de mensen deden ook zo lelijk tegen me. Of mijn band was lek, of ik moest voor de brug wachten. Of wat voor dingen er allemaal maar zijn. Toen kwam er een bui, kent u dat lied ook? Ik vind het een van de mooiste voorbrengselen van de Nederlandse populaire songs. Toen kwam er niet van Piet Bamberger, zoek hem maar eens op. Kent niemand meer. Geweldig. Volstrekt komisch, maar ik vond het erg goed. Toen kwam er een bui. Ja, en dan loopt alles weer mis. Dat zegt de Bijbel ook. Dan maak je prachtige mooie zalf met een goede geur. En dan komt er een vlieg in. Staat in de Prediker. Ja, jammer. Of je bent een race aan het winnen, een hardloopwedstrijd. Je ligt mijlen ver voor, maar dan struikel je. Ja, over een bananenschil waarschijnlijk. Weet ik veel. Maar de loop is niet voor de snelste staten. Zo gaan die dingen. En je loopt ermee rond en het is je schuld. En heer, ik heb het er weer slecht afgebracht. Wat je nodig hebt is verandering van denken. En dat kan alleen door verandering van kennis. Kennis. Mensen oefenen je in denken tegenwoordig. In mediteren. In je gedachten richten enzovoort. Maar je moet gewoon kennis hebben. Dat is waar het over gaat. Je moet gewoon weten waar je mee van doen hebt. En wij hebben van doen met een rechtvaardig God. En dat betekent dat onze zonden niet toegerekend worden. Dat ze vergeven zijn. Want ze werden toegerekend aan de Heer Jezus Christus. En die heeft ze weggedragen. Dat is het. Of ik ben een zondaar. Nee. Je bent een kind van God. Voor God ben je een kind van God. En dat andere, ja, daar wil je niet mee te maken hebben. Heeft hij mee afgerekend. Het probleem is dat wij het ermee te maken willen hebben. Wij willen dat oude vasthouden. Uit hoogmoed. Ja, wat anders dan? Dat kan toch alleen maar hoogmoed zijn? Ons ego noemt men het ook wel. Weet je wel, dat opgeblazen ding, dat ego enzovoort. Als de dood dat er iemand de speld in prikt. Maar wij weten dat het aan elkaar klapt dan. Dus we zijn als de dood dat er wat mee gebeurt. Je moet het gewoon loslaten. De Heer geeft je wat anders. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Wie zal dus beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Zegt Paulus in Romeinen 8 in triomf. Ik bedoel, daar is niks meer aan toe te voegen. Maar je moet dat wel geloven en je eigen maken. En daarna moet je leren ook inderdaad zo te denken. En als het echt makkelijk was, want het roept dan af en toe iemand. Dat maar makkelijk is. Als het echt makkelijk was, dan had ik dit niet hoeven zeggen allemaal. Want zo makkelijk is dat niet. Je moet namelijk over jezelf heen stappen. Over het lijk. Sorry voor de woordkeus, maar... Nee, dat is het. Dat is het. Daar moet je overheen stappen. Dat telt verder niet. Oké. Okay. Je moet een beetje zelfkritiek hebben om jezelf kunnen lachen. Dingen in je leven kunnen relativeren. Nee, het is ernstig, je leven. Maar dat betekent dat je, als het dan zo ernstig is, geef het aan de Heer en dien hem. En dat andere, ja, het was nog steeds Hebreeën 9 vers 14, maar die zal ik vorige keer ook wel gezegd hebben. En misschien de keer daarvoor ook wel en daarvoor ook. En dat gaat over verzoendag en het werk van de hoge priester, die met zijn eigen bloed ingaat in het ware heiligdom. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus? De hoge priester van het nieuwe verbond. Die ingegaan is in het heilige der heiligen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. Uw geweten, niet uw vlees, niet uw leven als zodanig. Uw geweten, uw bewustzijn reinigen van dode werken. Je weet wel dat ze er zijn, maar zo wat. Dat is niet aan de orde. Uw geweten reinigen voor dode werken om de levende God te dienen. Dat moet namelijk. Voor dat doel. En ik draai hem altijd een keer om en zeg er dan bij. En als je toch niet van plan was om de levende God te dienen, reken er dan maar niet op dat je geweten gereinigd wordt in de praktijk. Als de Heer dat zou doen, waarom zou je dat doen? Als je toch niet van plan bent te beantwoorden aan het doel waarom je het doet. Als je God niet wil dienen, waarom moet je dan gereinigd worden? En ik ken de mensen, ik heb ze gekend die het gewoon rechtuit zeiden. Zo, ik kan de Heer niet dienen, want ik heb te veel op mijn kerfstok. op mijn geweten. Ik ben een te slecht mens. Ik ben veel te veel een zondaar. Ik kom nog zoveel tekort. Ik doe nog veel te veel dingen verkeerd. Ik kom niet in aanmerking. Waarna iemand het lied schreef. Er is voor mij geen reden niet in zijn dienst te staan. Het is wat negatief benaderd. Maar van de negatieve kant benaderd. Maar het is volkomen correct, ja. God heeft alles wat in de weg staat weggenomen. En als jij eraan vast blijft houden, ja, dan staat het jou in de weg. En sommigen willen dat ook. Ja, zwelgen erin. Dat is, inderdaad, zover gaat het inderdaad bij gelegenheid. Zie? Maar hij is verzoening, hij is bedekking voor onze zonden. Staat hier in 1 Johannes 2 vers 2... parallel en inderdaad aan Hebreeën 9 vers 14. Want dat is weer zo opdat wij hem zouden dienen. Dat is ook het thema vervolgens, zou je kunnen zeggen, in wat er nu verder volgt in deze brief. Dat wil zeggen vers 2, nou vers 1 en 2 eigenlijk, sluiten als het ware het voorgaande af. We zijn kinderen Gods, we zijn verlost geworden, we hebben de verzoening, we hebben de verlossing, we hebben vergeving van misdaden. Onze relatie met God loopt via de Heer Jezus Christus, daar kan niks meer mee fout, dat is geregeld. En dan volgt nu de praktijk, waarvan Hebreeën 9 vers 14 dan zegt, om de levende God te dienen. En hier worden andere termen gebruikt, maar fundamenteel gaat het over hetzelfde. Wij hebben een voorspraak, een trooster dus, zo zou het eigenlijk vertaald moeten zijn. We hebben een trooster bij de Vader. Hij heet de rechtvaardige. Van Christus staat, hij is ons geworden rechtvaardigheid Gods. En nog zo het een en ander. We hebben een trooster, de rechtvaardige. En vers 2, hij is verzoening voor onze zonde. En alleen al de uitdrukking wil zeggen dat het gaat om bedekking van onze zonde. En dus weet u nu dat daar dat Griekse woord hilasmos staat, of een variant daarop. Bedekking, hij neemt onze zonde weg. En dat niet alleen voor onze zonde, dat staat er wel eerst, hè? Hij is een verzoening voor onze zonde. En vergis u niet, vers 8 en 9, nou ja, vers 7, 8 en 9, was inderdaad ook eerste persoon meervoud, wij en ons. En indien wij onze zonde belijden, en indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan is de waarheid is in ons niet, enzovoorts. Daar gaat het primair over, maar in tweede instantie zegt Johannes, nou, het is niet alleen voor onze zonde, maar ook voor de gehele wereld of die van de gehele wereld. Dat is ook zo, alleen dat ligt op een ander niveau. Dat is een ander ding. En bovendien, voor als het toch hetzelfde is, betekent het gewoon dat wie het ook is en welk mens ook is, er staat hem vrij om zich om bij ons te voegen. Dat wil zeggen, kom tot uw heiland, toef langer niet en dan hoor je ook bij ons. En daar ging het hiervoor ook om. Het is namelijk, dit schrijven wij u, opdat wij ook geen gemeenschap met ons zouden hebben en onze gemeenschap zou zijn met God en met zijn Zoon Jezus Christus enzovoorts. Dat wil zeggen, het is in principe voor iedereen bestemd. En dat staat er ook. Maar het neemt niet weg dat officieel het hogepriesterlijke werk van Christus, waarnaar feitelijk primair verwezen wordt met het begrip hilasmos, verzoening, dat een werk is specifiek voor de gemeente. Niet voor de wereld. En dat komt omdat dat hogepriesterlijk werk van Christus nog heel wat meer inhoudt dan verzoening te doen voor de zonden zijns volks. Ik citeer deze uit de laatste verse van Hebreeën 2. Hij is hogepriester naar de ordening van Melchizedek om verzoening te doen voor de zonden zijns volks. Dat wil zeggen dat daarbij niet gesproken wordt over degene die niet tot zijn volk horen. Ik bedoel, de hoge priester van het oude verbond, laten we zeggen Aaron, was niet hoge priester van de Midianieten. Het was wel zijn schoonzuster, nou ja, laat maar zitten. Ik wil zeggen, Mozes was verwant aan de Midianieten, maar dat doet er nou even niet toe. Hij was alleen hoge priester van Israël. En ik roep ook altijd, als je Israëliet wilde worden, kon dat, maar dat is niet het werk van de hoge priester. Als je een kind van God wil worden, dat kan, maar dat is niet het werk van de hoge priester. Het is wel het werk van de Heer Jezus Christus trouwens. Maar het hoort niet bij zijn hoge priesterlijke functie. Dat kan toch? Van twee verschillende dingen. De hoge priester is het beeld wat gebruikt wordt voor de relatie van Christus tussen God en zijn volk. Dat is wat het is. En daar ging het hier ook over. Dat is ook het gewicht van, indien we onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. Gebaseerd op wat al is. En wij hebben een trooster, niet... Je kunt erbij komen als je wilt, dan kun je ook zo'n trooster hebben. Dat is wel zo, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat primair over, wij hebben die voorspraak, wij hebben die trooster, wij zijn in Christus, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus enzovoort. En bij nader inzien staat er dan, nou ja, ook voor de gehele wereld. Dat betekent dat elke naaine, dat is voor de Groningers onder u, kan daaraan toegevoegd worden. Dat dan weer wel. Maar het kent wel degelijk zo zijn gradaties. En daar gaat het maar om. Hij is natuurlijk de zaligmaker der wereld. En wat voor termen er maar gebruikt worden. Ik kijk even wat er precies staat in 1 Timotheus 4. Want wil maar zomaar niet hier binnen schieten. 1 Timotheus 4 vers 10. Oh die ja. Hiertoe arbeiden wij ook, 1 Timotheus 4 vers 10. Hiertoe arbeiden we ook, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, allermeest der gelovigen. Zodat er toch staat dat er verschil is. Want vandaar dat allermeest. Zie je? En de bedoeling is dat alle mensen tot geloof komen, uiteraard. Maar toen maar.
Ja, daar zijn we meest aan de huisgenoten des geloofs.
Ja, doe goed aan alle, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Het onderscheid wordt wel degelijk gemaakt. Alle die binnen zijn en alle die buiten zijn en wat het maar was, enzovoorts. Het ligt op een ander niveau. Maar het is hier niet, in 1 Johannes is dat eigenlijk niet echt aan de orde. Hoe dan ook, we waren al even in 1 Johannes 4, omdat daar staat in vers 10, hij is een verzoening voor onze zonden. Staat hier weer, voor onze zonden. Maar daarna staat er in vers 14, en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. En terwijl hij eerst zegt, verzoening voor onze zonde, heeft hij daarna wel degelijk over zaligmaker der wereld. Maar ja, daar zijn nog natuurlijk veel meer parallelteksten voor. De bekendste zijn waarschijnlijk die van de uitdrukkingen van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Natuurlijk is dat zo. En al zo lief heeft God de wereld gehad. En daarna volgt meteen een beperking trouwens. Want er gaat meteen een fase omhoog. Opdat een ieder die in hem gelooft. En dat is niet de hele wereld. Hebben we die nog? Het zijn verschillen. Subtieler wordt die in Titus 2 vers 11. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons Dan moet je toch opvallen. Alleen ons dus, ja. Ja. En het grove onderscheid is weer 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven, opdat degene die leven, die gaat wel snel, maar zo staat het recht, opdat degene die leven, want dat is de beperking, dat zijn degene die geloven. En dat hoofdstuk, een paar versen verder, eindigt dan met God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Maar zoals gezegd, dat is het andere woord voor verzoenen. Hoe dat ook zij, hier tot en met 1 Johannes 2 vers 2 wordt gesproken over onze relatie als gelovigen met God. Een relatie die tot stand gebracht is en tot stand gekomen is door het woord des levens dat geopenbaard is, kortom, door de opgestane Christus, voorbeeld van een pleonasme, de opgestane Christus. Ja, waardoor wij in gemeenschap zijn terechtgekomen, dat wil zeggen verbonden zijn met, het begrip verzoenen in de zin van katalasso zou op zijn plaats geweest zijn, maar dat wordt hier niet gebruikt. Maar wij worden in een gemeenschap geplaatst, wij worden verbonden met God en daardoor met Jezus Christus, of andersom met Jezus Christus en daarmee met God. En wij worden geacht dus te wandelen, te leven in het licht en dat in blijdschap. Dat is allemaal wat beschreven wordt. En mocht u zeggen, maar hoe zit het dan met mijn zonde? En dan zegt hij, ja, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En als u dan zegt, maar ik zit er toch wel mee, want ik heb ze wel. Dan zegt u, nou ja, je kunt ze belijden. Ja, dat zegt die psychiater ook hoor. Dan moet je ze belijden. Dan moet je schuldbekentenis doen. Je moet er van je af praten. Enzovoorts. Je moet het openbaar maken, dan gaat dat enzovoorts. U weet, het is een bekend verschijnsel dat misdadigers op hun sterfbed of tegen die tijd schoon schip willen maken. En dan nog even vertellen hoe het echt zat. Toch? Ja, dat lucht ze op. Niet dat ze er wat mee hebben, maar dan lucht ze op. Dan blazen ze de laatste adem uit. Dan kunnen ze Petrus... nou ja, laat maar zitten. Maar het is een bekend verschijnsel, dat bedoel ik maar te zeggen. Ja. Nou goed. Kortom, onze relatie met God loopt via de trooster, de nagam. Ik gebruik liefst het Hebreeuwse woord dan maar. Want hij is de zoon. Vandaar dat er staat, hij is een voorspraak bij de vader. Hij is de zoon, de bouwer. Jezus Christus. De rechtvaardige, je bent bijna Melchizedek, want Zedek is de rechtvaardige, dat weet u, hè? Melch Tzadik, de rechtvaardige. En hij is verzoening, dus voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar voor de hele gewil. Punt. En daarna is de vraag, wat moeten wij er in de praktijk mee? Wat kunnen we er in de praktijk mee? Hoe moeten wij daarmee omgaan? En als wij dan ergens bij horen in gemeenschap met de heren, met elkaar, want zo was het toch, met hem en met elkaar, want dat is wat hier beschreven wordt, al vanaf 1 vers 3, dan is de vraag, maar wie hoort er dan bij? Daar hebben wij het volgende op gevonden. We hebben enige belijdenisgeschriften opgesteld. En wie dat ondertekent, daarmee eens zijn, besluiten wij dat die erbij hoort. En wie dat niet wil ondertekenen, die mag er niet bij. Ik probeerde te zeggen, op ongelukkige wijze wellicht, dat de zogeheten belijdenisgeschriften dat doel hebben. Voor dat doel zijn ze geschreven. Simpelweg, dat is zo, dat is historisch. Daartoe zijn ze geschreven, om zeker te maken wie erbij hoort. Hoort u bij ons of hoort u bij de tegenpartij? De dagen van de reformatie. Hoe weten we nou of iemand bij ons hoort? Sommige mensen houden er toch vreemde ideeën op. Nou, Nou, we hebben besloten dat Simon zich nou houdt aan die artikelen. Artikelen des geloofs, of hoe dat maar heten mag. Dan hoort hij erbij en anders niet. Het probleem is dat er heel wat Bijbelse waarheid in die artikelen niet voorkomt. En dus word je nu als een ketter beschouwd als je die Bijbelse waarheid wel aanhangt. Want dat is nooit in de kerkelijke leer officieel vastgelegd. Naar het schijnt, want het is allemaal discutabel, allemaal discutabel. Je komt er niet mee weg. Maar hoe weten wij of iemand een gelovige is dan? Oké, we hebben het over die artikelen. Een van die dingen is, ik geloof in de ene heilige, katholieke, want dat betekent algemene. Algemeen, zo van, dat is niet de Roomse, maar dat zijn wij. Ik geloof in de ene heilige, algemene, christelijke kerk. Daar geloof ik ook in. Maar hoe weten we nou of iemand daarbij hoort? Oké, volgende vraag. Moeten wij dat weten, of iemand erbij hoort of niet?
Nee?
Moet je weten of iemand ook lid is van hetzelfde lichaam waar jij bij hoort, zodat indien één leed, leiden alle leden mee? Ik denk altijd, hoe heet dat lid? Liesje. Maar, kijk of iemand dat begrijpt. Ik kan die zin bijna niet uit mijn mond krijgen, omdat vanwege de alliteratie. Maar goed. Indien één lid leidt, leiden alle leden mee. Toch? Ja, zuster, ja, sorry. Ja, maar dan moet je toch weten of iemand erbij hoort. Bovendien, ja, of je het weten moet, ik kan het niet eens samenvatten, want daar gaan een paar hoofdstukken over. Dat is eigenlijk de essentie van de hele brief. Men zegt, Johannes is de apostel van de liefde. Dat gaat dus over dat wij als gelovigen elkander zouden lief hebben, enzovoorts. Maar wie zijn die gelovigen dan? Hoe weten we of ze gelovig zijn? En toen zei ik, ja, daar hebben we het volgende op gevonden. We laten ze een handtekening zetten op een stuk, of ja zeggen, aan het publiek. En dan belijdenis des geloofs. Ze hebben mij... Broeders hebben mij uitgelegd, uit die kring zelf, dat in werkelijkheid, men noemt het belijdenis des geloofs, in werkelijkheid heeft men mij verzekerd, het is het belijdenis doen van de leer van de kerk. En dat is correct. Ze moeten de leer van de kerk onderschrijven, want daarmee worden ze lid van de kerk. En of mensen gelovig zijn, in die kringen weet men het gewoonlijk ook niet, of men gelovig is of niet. Nee. Want je mag het ook niet zomaar geloven.
Je moet het verdienen.
Ja, je moet uitverkoren wezen. Je moet enige innerlijke overtuiging hebben die gevoed moet worden door dramatische gebeurtenissen in je leven. Je moet een bekeringsgeschiedenis hebben, enzovoorts. Dat soort dingen. Dus je weet het niet. Hoe kun je dan van je geloof belijdenis doen? Dan zeg je, nee, het is ook niet van je geloof. Het is belijdenis feitelijk van onderschrijving van de leer van de kerk. Dat kan je rustig doen. Dat, niet een smoesje, dat is echt waar. Dat is het ook. Dat is historisch bepaald. Zo is het ook. Zie? Maar dat is mijn vraag dus niet. De vraag is nog steeds, wie hoort er nou bij die gemeente waarbinnen wij, en zij dus ook, maar goed, waarbinnen wij verantwoordelijkheid dragen. Ik bedoel, wij hoeven niet de zorg voor de hele wereld op ons te dragen. Integendeel, daar zijn we juist uitgetrokken en we zijn beperkt geworden in zekere zin tot de gemeenschap der heiligen, zoals dat heet, toch? Tot onze broeders en zusters, maar wie zijn die lui? En dan, dat is nog tot daar, misschien hoef je het niet echt te weten, maar er zijn omstandigheden, en dat is inderdaad hier hoofdstuk 2 zelfs nog, wanneer je het wel moet weten, omdat er zelfs zijn, die zijn helemaal niet uit ons. Die zijn wel geestelijk misschien, maar het is de geest van de antichrist. Dat is vanaf vers 18. En daarom heet het beproefde geesten of ze uit God zijn. En dat is hoofdstuk 4 inmiddels. Hebben u dat? En ik kan u vertellen, Ik kan u vertellen, ik zou u kunnen vertellen hoe dat gaat. Ja, je moet voorzichtig zijn hoe dat gaat. Want, ik kan het rustig zeggen, denk ik. Wij zijn dan zogenaamd een vrije groep, een vrije kringen. Wij hebben geen statuut, tenminste niet dat ik weet, en vertel het me anders niet, want ik hoef het ook niet te weten. Wij hebben niet statuten, protocollen of hoe die dingen wel luiden, wat te doen in geval van, enzovoorts. Dus ja, wij weten het niet. Dat betekent dat iedereen zomaar bij ons kan binnenlopen en kan zeggen, ik ben een gelovige enzovoorts. En ze doen met ons mee, ze voelen zich dan ergens bij, horen enzovoorts. Maar dat is lang niet altijd met goede bedoelingen. Want het mogen dan zijn dat God ons mensen op onze weg brengt. Daar ben ik stellig van overtuigd, uiteraard. Anders stond ik hier waarschijnlijk niet. En zat u hier ook niet trouwens. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de duivel ons mensen op ons pad brengt. Die lui heten bij gelegenheid ingekropen valse broederen die onze vrijheid die we in Christus hebben komen verspieden, staat er. En daarmee misbruiken. Ik heb mensen die verdragen totaal geen gezag van niemand. Feitelijk van God ook niet. Die komen bij ons binnen. Die denken, het is een vrije groep, hier mag alles. Want we zijn hier niet onder de wet, hebben we geleerd. Dus die mensen leren, je mag alles. Dus daar voel ik me thuis. Daar ben je mooi klaar mee. Hè? Je kunt er niks mee, maar je moet je bewust zijn dat dat niet een Bijbelstandpunt is. En in de praktijk zal blijken dat zulke mensen het woord niet lief hebben. En dat is waar het hier over gaat vervolgens. Hoe weten we of iemand een kind van God is? Hoe weten we of wij verantwoordelijkheid hebben naar iemand anders toe? Er zijn mensen genoeg, die komen in moeilijkheden, die komen bij ons aankloppen. Die denken dat ze dan van ons hulp krijgen. Ik ben er wel eens in getuind, ja. Getuind heet dat, om de tuin geleid. En u weet, met de tuin en de slang in de hof en zo, de tuinslang. Ja. U kent dat woordbegrip enzovoort. En voordat je het weet, wordt je leven en je denken in beslag genomen door zorg voor anderen. Moet het dan niet? Nou, niet als het ten koste gaat van je relatie met de Heer en van de eerste verantwoordelijkheid die je van de Heer hebt ontvangen. Als de duivel je van je dienst aan de Heer wil afbrengen, dan houdt hij je ergens anders mee bezig. Dat is wat hij doet. En gewoonlijk stuurt hij dan voorbijgangers. Mensen die verschijnen en die hopelijk ook weer verdwijnen. Mijn ervaring is, maar dat is persoonlijk, mijn ervaring is dat dergelijk volk na verloop van tijd ook vanzelf wel weer verdwijnt. Maar alleen als je er niet aan toegeeft. Je moet bij je core business blijven, heet dat in een ander jargon. Je moet bij de Bijbel blijven. En te zeggen, we zijn vrij, we mogen alles, dat is wel waar, maar dat is de negatieve kant van het verhaal. De positieve kant is, wij zijn vrijgemaakt om God te dienen. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar we zouden bijvoorbeeld dingen doen die opbouwend zijn, die nuttig zijn. Dat is het. Wij zijn zijn maaksel in Christus Jezus, niet om losbandig te leven, maar om te wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft, et cetera. Bovendien, we zouden opgroeien tot volwassenheid. Dat betekent dat we inderdaad ook leren omgaan met tegenslagen en met vijanden. Het is een strijd. Dus die dingen komen voor. Maar wij zouden voor onszelf bewust zijn wie wij zijn. En hoe wij het weten in de praktijk. Nou, ik kan het samenvatten, maar daar gaat de rest van dit Bijbelboek over. En de samenvatting is ongeveer deze. Kenmerkend voor een gelovige is liefde voor het woord. Oké, zijn geboden bewaren. Het is jargon van Johannes, dus vooruit. Liefde voor het woord en liefde voor de broeders. Voor elkaar dus. De lui waar ik het over heb zijn meestal lui, die hebben alleen liefde voor zichzelf. En hopen dat wij ook hen ook zullen liefhebben, want ze vinden dat het moet. Want we zijn toch christenen. Dus we moeten ze helpen. En hen liefhebben. En hen geven wat ze nodig hebben, ook in materiële opzicht. En dat soort dingen meer. Niet dat het enigszins helpt, maar zo werken die dingen. De tragiek bijvoorbeeld van zendingswerk is altijd geweest. Dat gepaard gaat met sociale zorg. Het is ook nodig, dat kan iedereen je uitleggen, dat moet. Dat je kan mensen het evangelie willen vertellen, maar ze hebben dringend behoefte aan de eerste levensbehoefte, zal ik maar zeggen. Moet je toch geen voorzien. En als ze ziek zijn, hebben ze wat anders nodig dan het evangelie, naar het schijnt. Heeft men mij verzekerd, dus je moet er wat aan doen. Maar voor je het weet ben je gewoon een ontwikkelingshulp. Toch? En of dat nou de bedoeling is. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is een taak van de wereld zijn. Dat is iets van laten doden hun doden begraven. Natuurlijk is dat grof, maar het zijn mijn woorden ook niet. Dus ik haal ze alleen maar aan. Zo werkt dat. Het gaat feitelijk maar om één ding. Het gaat om het woord.
En als ik het... Paulus die zegt ook in zijn brief dat de werken des geloofs dat zorg is voor mensen naast het evangelie van de
land. Binnen de gemeente. Ja, dat klopt. Ja. Weduwe wezenbezoeker staat er dan, hè, met de term uit het Oude Testament. Natuurlijk, sociale zorg. Maar de vraag was dus, voor wie geldt dat? Aan wie moeten we dat besteden? Aan de wereld? Aan mensen die erom komen vragen? Nee, alleen aan de broeders en zusters. Volgende vraag, hoe weten wij, enzovoort. Of iemand een broeder of zuster is? Nou, daar gaan de kerkenraadsvergaderingen dan over. Over wie wel mag delen in de zegeningen van de diaconie en wie niet. Nee, dat is serieus. Er worden particuliere levens besproken en eventueel als ze in aanmerking komen voor hulp uit de kast, om zo te zeggen.
Ik heb in de diaconie gezeten.
Ja, dat is toch zo, zuster? Ja. Natuurlijk, ja. Doe maar. En dat houdt de mensen dan bezig en ook de lui die er verantwoordelijk voor zijn. Oké, maar er moeten grenzen getrokken worden, altijd.
Ja, dat is heel lastig.
Ja, dat is het grote punt. Maar kijk, wij kennen uit Handelingen het verhaal van die eerste gemeente. En die raakte in problemen, ook maatschappelijk, sociaal, financieel, wat het maar was. En dan lees je over in hoofdstuk 6 van Handelingen. Daar lees je... Over de dagelijkse bediening, zo heet dat, in vers 1 van Handelingen 6. En in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, dat wil zeggen dat er steeds meer gelovigen waren. Het woord discipel voor gelovigen, hè. Ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. Hetgeen betekent dat de weduwen dus inderdaad verzorgd werden, bijstand kregen of wat het maar was. En de 12, de apostelen, riepen de menigte der discipelen tot zich, de verzamelde gelovigen dus, riepen ze tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk, dat betekent het hoort niet zo, dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen bedienen. Dit laatste zou je niet al te letterlijk moeten nemen, maar als dat te moeilijk is, neem je het maar gewoon letterlijk. Die 12, dat zijn dus de bekende 12 apostelen, officieel. En die zeggen, ja, dat hoort niet zo dat wij betrokken worden in de, wat in vers 1 heet, de dagelijkse bediening. In de sociale zorg. Lees maar verder. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u. Het initiatief gaat dus wel degelijk van die 12 uit. Zie dan om naar 7 mannen uit u die getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed, in onze dienst aan de Heer, een prachtig voorbeeld van. In het gebed, waaruit bestaat dat dan, hun dienst aan God van de 12? Staat erachter. En in de bediening, niet der tafelen, maar de bediening des woords. Hebben we die nog? De apostelen moesten het woord bedienen, prediken, verkondigen, uitleggen, wat het maar is. En als ze betrokken worden in de sociale zorg, ik noem maar een term die me te binnen schiet, ja, gaat dat ten koste van hun eigenlijke verantwoordelijkheid. Dus wordt het overgedragen. Het hoort er wel bij feitelijk, bij de dienst aan God, maar het wordt overgedragen aan andere mensen. En wij noemen hen de diakenen. Het woord staat er helemaal niet hoor. Het is gewoon een woord voor dienaren in het Grieks. Maar terugrekenend noemen wij die lui die dan aangesteld worden, noemen wij de diakenen. En de sociale zorg in de kerk wordt dan genoemd de diakonie. Eventueel. Maar ja, je moet er een woord voor hebben, dus je doet maar. Maar het gaat mij erom dat die taken dus wel verdeeld worden. Maar ook hier is de vraag, ja, welke weduwe moet er verzorgd worden dan? Welke wezen? Die uit Jacobus, weet je wel, weduwe en wezen bezoeken. Welke? Ja, de gelovigen, maar wie zijn dat? Hoe weten we dat ze dat zijn? Antwoord is, het blijkt uit hun liefde voor het woord en de liefde voor de gelovigen onderling. En een ander bewijs hebben wij niet. Daar moeten wij het mee doen. Zie? En voor de rest, ja, veel meer aanwijzingen hebben wij niet. Nou ja, we hebben ze wel. Iets van, dat als iemand niet wil werken, zal die ook niet eten. Dit is, wat is dit? Dit is 2 Thessalonicenzen, denk ik. Ja, 2 Thessalonicenzen, het laatste hoofdstuk. Iets als, ja, je kan iemand wel onderhouden. Je kan als gemeente, als gelovige onderling wel mensen verzorgen. Maar laten ze er wat terug doen ook. Er is vast wel enig werk te verrichten. Dus voor wat hoort wat. Dat is het. En ook in de brieven van Timotheus vind je dat soort dingen terug. Het is wederzijds. Niet dat het een dienstverband is. Maar kijk, een echte gelovige heeft liefde voor de broeders en zusters, voor de gelovigen dus. Dus die zal voor hen ook wel wat willen doen. En als je in zijn eigen onderhoud niet kan voorzien, om wat voor redenen ook, dan zullen de anderen in zijn onderhoud voorzien. Dat is een wisselwerking. En dat is echt een sociale gemeenschap binnen het lichaam van Christus. Ik ben gelukkig aan het eind van de avond, want anders dan zou ik hierop doorgaan. En dat is nou ook weer niet meteen de bedoeling. Maar ik heb eens een oom gehad, misschien heb ik u dat wel eens verteld. Ik heb eens een oom gehad, het lijkt me beter dat ik zijn naam niet noem, maar die was, zat in de Tweede Kamer voor de Communistische Partij Nederland. Was redacteur van De Waarheid ooit. Kwam tot geloof, dat wel. Ja, Hij werd de partij uitgezet en de krant uitgezet. En ik geloof dat hij ook het land uitgevlucht is, of gevlucht. Hij is in het buitenland gaan wonen, in Duitsland of all places. Na de Tweede Wereldoorlog was dat ruim. En schreef een boek van ja tot amen. Dus als je het nou echt weten wil, kun je het wel terugvinden. Dat is een betrekkelijk naast familielid van me. Van moeders zijde, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar die beweerde dus uiteindelijk dat het Bijbelse ideaal van het leven van het geloof en onderling en van het Messiaanse Rijk dan toch echt wel heel dicht in de buurt kwam van de communistische idealen. En dat het probleem was dat de communistische idealen het begrip God niet kenden. En dat het daarom niet werkte. Zodat hij in zekere zin het communisme toch niet heeft opgegeven. Maar ik kan het hem niet navragen, want hij is al lang overleden. Maar ik zou graag nog eens met hem gesproken hebben. Maar toen maar. Als je er meer van weet, zoek je het maar op internet. En hij heeft nog meer boeken geschreven. Niet om door te komen eigenlijk, maar toen maar weer. Maar zoiets. Maar het is wel zo. Wij als gelovigen vormen met elkaar een gemeenschap en we dragen verantwoordelijkheid voor elkaar in hoge mate op persoonlijke titel. Dat wil zeggen individueel. En niet overlaten aan een instelling, hoewel dat niet verboden is, maar toch, het is wat wij mensen onderling hebben met elkaar als kinderen Gods. En dat hebben wij als wij belangstelling hebben voor dat woord van God. Zijn geboden bewaren dus. En niet alleen hoorders, maar ook daders willen zijn, zoals Jacobus het uitdrukt. En dan heeft het tot gevolg dat wij op grond daarvan ook elkaar lief hebben. Zo zit het gewoon. Ons met elkaar verbonden weten. En dat is een soort bloedband. Zo van, nou, de oude mensen hebben we niks met elkaar, maar toch het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar het is het bloed van Christus. Het is het leven van Christus in ons. Heb je dat? Ja, ook al botert het ook in heel wat families onderling niet, het is wel familie. En het is met kinderen Gods ook. En gezamenlijk zijn we voor elkaar ook verantwoordelijk. Voor elkaars opbouw heet dat, voor elkaars stichting enzovoorts. En ieder zou daar zo zijn eigen deel aan bijdragen, onder wat voor omstandigheden dan ook. En dan is het heel nuttig te weten waar het feitelijk om gaat. En te kunnen bepalen voor wie het geldt en voor wie niet. Of voor wie het geldt en voor wie het minder geldt. Want dat kan natuurlijk ook nog. Maar de grijstint kom je bij Johannes niet tegen. De grijstint is het, ze hebben liefde voor het woord, ja, een heel klein beetje. Of dat voldoende is, dat weet ik niet. Hebben ze de broeders lief? Nou ja, maar ik verzeker u, je komt ze tegen waarbij het allebei niet vindt. Geen interesse voor het woord. En geen interesse voor elkaar. Ze zijn alleen geïnteresseerd in zichzelf. Dus logischerwijze. Dat is het dan. Nou ja, zulke mensen moet je in hun sop laten gaar koken. Heet zoiets in wat vreemd Nederlands. Zo van, ja, daar hebben wij verder niks. Daar dragen wij geen verantwoordelijkheid voor. Als men zich niet stelt onder het woord dat men lief heeft, kan de Heer in hen zijn werk niet doen. En dan zijn ze gedisqualificeerd in de praktijk. En of ze dan wedergeboren zijn of niet, ja, dat weten wij niet, maar daar gaan we ook niet over. Nou, je mag er een poos over nadenken. En we zullen voor vanavond het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen wandelen in uw licht. Dat u ons daartoe getrokken hebt uit de duisternis en daarmee uit de tegenwoordige boze eeuw. En uit de onwetendheid, de dwaasheid feitelijk van de tegenwoordige wereld. En ons geplaatst hebt, een positie gegeven hebt in die genade waarin wij staan. En dat bij de troon der genade die over ons heersen zou. Opdat wij zouden leven in gemeenschap met elkaar, maar in het bijzonder in gemeenschap met u. verbonden met u als de levende God, omdat u ons een positie hebt gegeven in Christus, ons hebt doen delen in zijn wezen, in zijn natuur, in zijn geestelijke zegeningen in de hemel tot op heden, opdat we ook in de toekomst zouden delen in de openbaring van zijn heerlijkheid en koninkrijk. Wij danken u dat wij in dat bewustzijn mogen leven. Weliswaar ons bevinden in de wereld, in een wereld die de onze niet is en die ook ons niet kent feitelijk, omdat we van u zijn. Maar juist omdat we van u zijn, mogen we onze verwachting stellen op uw tegenwoordige en toekomstige werk, waarbij u ons wilt doen opwassen tot zaligheid, dan wel ons wil doen opwassen tot zo'n stelling, opdat wij met u verheerlijkt zouden worden in de toekomst. Vader, we danken u dat onze verantwoordelijkheid niet is voor een duistere wereld die snelt naar de ondergang, maar dat onze verantwoordelijkheid ligt binnen die gemeenschap van die kinderen Gods, binnen die gemeenschap der heiligen, van diegenen die inderdaad de legerplaats achter zich gelaten hebben, zich gemeld hebben bij u. Buiten de legerplaats, uw smaadheid dragende, maar anders, en van de andere kant bezien, als uw erfgenamen, als uw kinderen door het leven gaan, onderweg naar de aanstelling tot zonen. Daarom hebben wij ook alle vrijmoedigheid om elkaar bij u te brengen. En u te vragen, Vader, op grond van uw beloften, wees u ons nabij met uw kracht en genade, opdat uw naam in ons mogen verheerlijkt worden, nu en in alle eeuwigheid. Amen.